We gaan nu uit de Bijbel lezen. En we doen dat uit het Oude Testament, voor in de Bijbel, hè? Het eerste deel van de Bijbel, het grootste deel van de Bijbel. Uit het boek van de Psalmen en we lezen met elkaar Psalm 23. Waar jullie op de club vanmorgen ook over hebben gehoord. En waar de jongste groepen van de catechizanten ook mee hebben geoefend. Om die psalm uit je hoofd te leren. Nou, eens kijken of het weer bekend voorkomt. En mooi dat je het al een beetje uit je hoofd kent als er straks over gepreekt wordt, hè? Psalm 23. De Heere is mijn herder, staat daarboven. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover. De psalm en het lezen uit de Bijbel. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het thema van de preek is, en het thema van heel de dienst vanmiddag is, bidden is vertrouwen. Wat is bidden eigenlijk? Vertrouwen. Het zou maar zo kunnen zijn dat er een jongen of meisje is die zegt, oké, als bidden vertrouwen is, heb ik dat alvast geleerd. Maar wat is dan eigenlijk vertrouwen? Dan hoop ik dat er een jongen is die zegt, ja, geloven natuurlijk, dat is, vertrouwen is geloven. Ja, maar wat is dan precies geloven? Ja, dat doe je in de kerk en dat heeft te maken met bidden. En Bijbel lezen. En naar de kerk gaan. Maar nog met veel meer. Geloven heeft met zoveel te maken. Het allerbelangrijkste, dat is de les vanmiddag. Dat is, en dan kijk ik niet alleen de jongens en meisjes aan, maar ook de papa's en de mama's, opa's en oma's, volwassen mensen. Het belangrijkste van geloof is echt vertrouwen. En voordat ik de preek ga houden over Psalm 23, vertel ik een verhaal. Dat heeft te maken met dat thema. Wat is nou eigenlijk vertrouwen? En nee, het gaat niet over dat meisje dat gestorven was met die hand om de vierde vinger, want die hadden jullie al gehoord. En als je nu niet weet waar ik het over heb, moet je het nog maar even vragen aan papa of mama. Dit is een ander verhaal. Ik probeer het maar even zo te vertellen, alsof het gewoon vanmiddag gebeurt. Hij ligt in bed. En hij ligt met zijn hand op zijn buik. En hij roept, mama, mama, ik heb zoveel pijn in mijn buik. Kasper, zo heet hij, ligt in bed. Zijn moeder komt erbij en ze zegt, ach jongen toch. Heb je zo'n pijn? Ja. In je buik? Ja. En Kasper zegt tegen zijn mama, en nou weet ik niet of ik morgen naar de kerk kan met biddagsmiddags. Een poosje later. Het komt eraan. Bebu, bebu, de ambulance. En hij stopt in de straat bij het huis van Kasper. En Kasper is nog maar 5 jaar. De pijn in zijn buik wilde maar niet weggaan. En als hij meegenomen is, door de zieke auto en de dokters komt hij in het ziekenhuis terecht. En ze rijden hem door een lange gang in het ziekenhuis. En hij ligt daar. Kasper, een jongetje van 5 jaar. Hij is heel wit en hij heeft pijn. En er gaan 2 grote deuren open en hij wordt er op zijn ziekenhuisbedje doorheen gerold. Zo de operatiekamer in en er zijn hele felle lampen en hij knippert met zijn ogen. En zijn hand ligt op zijn buik. Tegen het felle licht in knippert hij zo en hij denkt, wat is dat? En hij hoort een stem en oh, dat is de dokter. Bent u de dokter? Ja, ik ben de dokter, Kasper, zegt de dokter. En ik heb gehoord dat jij heel veel pijn in je buik hebt, hè? Kasper die knikt. Nou, zegt de dokter, ik ga jouw buik beter maken. Ik ga ervoor zorgen dat je straks geen pijn meer hebt. Je gaat eerst even slapen. En dan wil de dokter verder gaan, maar Kasper die springt overuit. Ja, dat moet hij natuurlijk niet doen, want dat doet pijn. Maar hij, hoor ik het goed? Ga ik slapen, dokter? Ja. Je moet wel gaan slapen, anders kan ik jou niet gaan opereren. Je moet even gaan slapen en terwijl jij slaapt, ga ik jouw blinde darm weghalen. Ik ga ervoor zorgen dat je beter wordt. Maar jongen, je moet toch echt gaan slapen. En met grote vragende ogen kijkt Kasper de dokter aan. Echt waar? En dan komt hij overeind. Hoeveel pijn die ook heeft. En hij laat zich uit het bed glijden. En hij zegt, dokter, als ik dan ga slapen, ja, dan ga ik bidden. En hij knielt zo goed en kwaad als het gaat met de pijn in zijn buik op de grond. Koude grond. En hij vouwt zijn handen. Hij doet zijn ogen dicht. En dan zegt hij wat de organist net speelde. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Amen. Kasper komt overeind en gaat zijn bed weer in. En hij zegt tegen de dokter, nou kan ik slapen. Gaat u maar beginnen. 'S Avonds komt er een dokter thuis. En zijn vrouw zegt halverwege de avond tegen hem. Hé man, hoe ben je stil? Ach, laat maar, zegt hij. Hij had vandaag in het ziekenhuis een jongetje geopereerd. Spoedgevalletje tussendoor, blinde darmpie. Maar toen hij thuis kwam, moest hij nog denken aan Kasper. En toen hij 's avonds, zo groot als die was, naar bed ging, zag zijn vrouw heel verbaasd hoe hij voor zijn bed op zijn knieën ging en heel zachtjes begon te bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Precies zoals Kasper had gebeden. Want ja, bidden is vertrouwen. Als ik ga slapen, dokter, ik weet niet of ik wakker word. Ik weet zelfs niet of u mij beter kan maken. Dat kunt u wel zeggen, maar u bent God niet, hè, dokter. Dat bedoelde Kasper. Maar die ken ik wel, God. Die is er niet bij. Althans, die gaat mij niet opereren. En toch is die erbij. Dat geloof ik. En daarom vraag ik, houd op. Ook vandaag, over mij getrouw de wacht. Dat is nou precies wat David ook zegt. In Psalm 23, Psalm 23 is ook een gebed. Een gebed van David. En ik denk dat dit één van de psalmen is, één van de gebeden. David heeft er heel veel gemaakt, heel veel gebeden opgeschreven, heel veel psalmen gedicht. Maar ik geloof echt, ik hoop het hem nog eens te mogen vragen, maar ik geloof nu echt dat het één van de lievelingspsalmen van David is geweest. En we leren precies van psalm 23, hè? Niet alleen maar hoe David heeft geloofd, maar hoe dat ook voor jou en mij zo kan zijn. Dat als je tot de Heere gaat om te bidden, dat dat om vertrouwen vraagt. Net zoals bij Casper. Als ik dan ga slapen en ik weet niet hoe het afloopt, dan zeg ik het tegen de Heere God, zorgt u toch voor mij. En niet alleen voor mijn lichaam, maar ook voor mijn zonden. Dat die vergeven zijn, dat ik weten mag dat ik helemaal schoon ben. Bidden is vertrouwen. David vertrouwt ook. Hij vertrouwt God. Want zegt hij, je kunt het zo meelezen, hè? Misschien heb je het Bijbeltje er nog wel bij. De Heere is mijn herder. En wat doet een herder? Wil iemand van jullie daar mij eens bij helpen? Wat doet een herder? Ja, moet je wel een beetje hard praten, anders kan ik het denk ik niet horen. Wat doet een herder? Ja? Hij zorgt voor de schapen. Goed zo. Andere Schumacher. Wat doet een herder? Hij zorgt voor de schapen. Voor degenen die het niet gehoord hadden, nog een keer. Hij zorgt voor de schapen. Tuurlijk. Er is toch niemand die dan gaat zeggen, ja, die zit bij de schapen. Die slaapt bij de schapen. Die loopt voor de schapen uit. Nee, die zorgt. Want het kan zomaar heel gevaarlijk zijn voor een schaap. We hebben dat gelezen, hè? Een schaap heeft een herder nodig die ervoor zorgt dat er steeds een plekje is waar je kunt drinken. Als een schaap niet drinkt, gaat hij dood. Net als een christen. Als een christen niet bidt, dan gaat hij sterven van binnen. Dan kan je helemaal niet geloven, want dan heb je geen contact met de Heere God. David weet, de Heere God zorgt voor mij zoals een herder dat doet. Hij zorgt ervoor, ja, voor wat? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Je zou bijna denken, er is een foutje gemaakt. Hoezo, dominee? Dit kan dan toch geen psalm van David zijn? Oh, jawel. David had best veel geld. Hij was een grote koning. Maar David was ook een papa. Die het heeft meegemaakt. Dat er kinderen van hem stierven. David was ook een papa die wist, soms is het hier in het paleis van mij, de koning, ruzie. Is er helemaal geen vrede? Maken de kinderen ruzie? David wist ook dat hij soms gewoon zin had om dingen te doen die de Heere God helemaal niet goed vond. Weet je wat God goed vond voor David? Eén vrouw. David dacht, er kunnen er wel een paar bij. En zeker die daar, haar naam is Batsheba. Die wil ik ook hebben, ga er eens halen. Hoe kan David dan zeggen, mij ontbreekt niets. Ik heb nergens last van. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ja, dat is nou geloof. Nee, geloven is niet expres allemaal verkeerde dingen doen en dan zeggen, maakt toch niet uit, want de Heere God vindt echt alles goed hoor. Tuurlijk niet, dat weet jij ook wel, hè? Want het is dan biddag vandaag, maar het is ook lijdenstijd. Hè? De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. En dat deed hij niet op een heel mooi kussen in een heel groot, lekker, warm bed. Dat hij zo één keer zuchtte en dat hij toen stierf. Hij hing aan het kruis. Zo erg zijn de zonden. Daarom moest Jezus ook aan een kruis sterven. Net zoals een onschuldig lammetje in het volk Israël eerst een poosje in huis moest zijn bij de Israëlieten. Zodat ze er een band mee kregen en daarna stierf het. Zodat ze voelden, oh wat is dit erg. Precies, het is heel erg als mensen zondigen. Maar tegelijkertijd is dat ook de liefde van de Heere God en de liefde van de Heere Jezus. Dat ze samen hebben gezegd, zo gaan we het voor jullie verlossen. Zo gaan we het voor jullie veranderen. Ook voor David. David wist, ook al word ik ziek, ook al is er wel eens ruzie in het gezin, ook al doe ik soms dingen waar de Heere God verdriet van heeft, toch ontbreekt mij niets. En al ga ik een keer ziek worden, al heb ik bij een begrafenis mijn zoon moeten weggeven, al doe ik zonde, de Heere is mijn herder. Dat is het geloof. Wat er ook gebeurt, al heb ik heel veel niet, als de Heere mijn herder is, heb ik alles. Hoor maar. Al ga ik ook door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Dat zegt David. Waar denkt hij aan? Nou, een herder kon ook wel eens, hè, als het wat donker begon te worden, ergens daar in de wildernis op een pad gaan met de kudde achter zich aan, waar er soms zomaar een ravijn was. Dan in het schemer, in het donker, was het levensgevaarlijk. Die schaduwen, die konden je dood betekenen. Als je even niet oplette, dan viel zo'n schaap in het ravijn. Maar zegt David, zo is dat ook in mijn leven. Als de Heere God bij mij is, dan vertrouw ik hem. Hoor je hem dat hier bidden? Al ga ik ook door zo'n moeilijke periode, al is het gevaarlijk om mij heen, al moet ik geopereerd worden, net als Kasper. Als de Heere bij mij is, zal ik geen kwaad vrezen. Hey, kwaad. Waar past dat bij? Past het kwaad bij de Heere God? Wie zegt er nee? Steek je vinger eens op. Goed zo. Dat mag je heel hard roepen. Nee, het kwaad hoort niet bij de Heere God. Goed zo. Wat hoort er wel bij de Heere God? Niet het kwade, maar het goede. Ja, dat is mooi dat je dat weet, Sarah. Als David zegt, ik zal het kwaad niet vrezen, dan bedoelt hij de duivel. Die past bij het kwaad. En die wil niets liever, hè, dan dat wij bang worden en dat wij niks meer in het leven kunnen, omdat we bang zijn voor de duivel. En wat zal de duivel ook zijn best hebben gedaan, dat hebben we gezien en gehoord in het leven van David. Om ervoor te zorgen dat David helemaal niet gelukkig werd. Maar David zegt, ik ben er niet bang voor, want de Heere God is met mij. Ik heb het al eens eerder uitgelegd. Dat is precies het middelste stukje van de psalm. U bent met mij. In het Hebreeuws zijn dat maar 3 woordjes. Maar dat is precies het midden van de psalm. Dat is het allerbelangrijkste, dat je weet als je bidt, Heere God, wat er ook gebeurt, ik zal ervoor zorgen dat ik bij u blijf. Want u hebt beloofd, ik zal ervoor zorgen dat ik jou nooit verlaat. Dat ik er altijd bij ben. Hoe doet de Heere God dat? Nou jongens en meisjes, net als een herder dat doet. Met een stok en een staf. En een tafel. Weten jullie hoe die stok van de herder eruit ziet? Weten jullie wat een honkbalknuppel is? Ja of nee? Ja? Ongeveer zo lang. Het uiterste einde, dat is dik. En Aan het handvat is het wat smal. Je kunt ook gewoon zeggen een knuppel of een knots, een stuk hout. Ongeveer zo lang. En dat had de herder had dat bij zich. Weet je waarom? Als er bijvoorbeeld in Israël een hyena aankwam. Of een jakhals. Of een panter. Of een beer. Zeg maar geen huisdieren, maar dieren waar je bang voor bent. Die zo konden grommen en dat waren geen vegetariërs. Die lusten wel graag een mals stukje vlees. Lamsvlees, schaapsvlees, heerlijk. En dan kwamen ze eraan en dan wilden ze dat schaap pakken. En wat deden herder dan? Ja, je had herders die dachten, daar word ik niet voor betaald. Ik ben weg. Liever dat schaap dood dan ik. Dat noemt de Bijbel ook. De Heer Jezus zegt, zo heb je ook mensen die als het gevaarlijk wordt niet voor een ander zorgen. Dan rennen ze weg. Maar hij zegt, Jezus, ik ben de goede herder. Net zoals David zegt, God is de goede herder. Want weet je wat God doet? Als er gevaar is, als de duivel komt, als er dingen in jouw leven zijn waar je bang voor wordt, dan doet God een stap naar voren. En net als die herder, dan pakt hij die knots en dan slaat hij de wilde dieren weg. Blijf van mijn kind af. Die is voor mij. Dat is mijn kind. Dat is de stok. Die werd door de herder gebruikt om de wilde dieren weg te jagen. Maar hij had ook een staf. Die was ook vaak van hout. Maar die was smal en die was lang. Wel 2,5 meter hoog. Een hele lange, smalle stok. En weet je wat de herder daarmee deed? Als het dan donker werd en de schaapjes allemaal achter de herder aan gingen, en ze gingen soms langs een ravijn, dan konden die schapen soms niet meer goed zien waar de herder liep. En wat deed de herder dan? Met die stok op de grond tikken zo. En wat wisten de schapen dan? We zien de herder niet, maar we horen hem wel. We gaan achter het geluid aan. En als ze dan bij de stal van de schapen kwamen, dan ging de herder bij de deur staan. En wat deed hij dan met die stok? Tellen. 1, 2. Hij wist dat hij er precies 100 had. 4, 7, 84. 93, 94, 95, 96, 97, komt er nog een aan, 98, 99, nee, heb ik nou verkeerd geteld? Nee, want de herder is de Heere God en de Heere God kan goed rekenen. Die slaat er nooit één over. Als er eentje niet bij is, ligt het niet aan de herder, maar aan het schaap. Dat heeft Jezus verteld. Mijn vader en ik zijn net als een herder die als ze merken dat er eentje kwijt is. Wat doet dan de herder? Dan gaat hij zoeken. Dan gaat hij zoeken wat verloren is. Dan laat hij 99 schaapjes achter om die ene te gaan zoeken. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk, David, wat heb je gelijk. Wat is de Heere God goed? Wat zorgt hij goed voor ons? Dat mag jij ook doen. Net als David. Als je bidt vanavond, als je bidt morgen en je krijgt het leven van God, dan mag je weten, bidden is vertrouwen. Heere God, ik zie je soms tegenop om naar school te gaan. Ik ben soms bang voor dit of voor dat. En ik weet dat ik soms ook eerder naar de duivel luister als naar u. Alsjeblieft, wilt u mij helpen, Heere God, dat ik u zal horen. In het zingen van de liederen dat ik u hoor. In het lezen van de Bijbel dat ik u hoor. Dat ik uw stem mag volgen. Dat ik het zal doen wat u van mij vraagt. Dat troost. Dat God voor je zorgt. Niet alleen met een stok. Niet alleen met een staf. Maar ook met een tafel. Weten jullie nog, jongens en meisjes, de catechisatie? Volgens mij zei een van jullie toen ik vroeg, wat heb je nou aan een tafel? Als er vijanden zijn, hè, want dat zegt David, u maakt voor mij de tafel klaar voor de ogen van mijn tegenpartij. Dus volgens mij zei er een van de catechisanten, nou dan kun je eronder kruipen. Dat vond ik wel heel goed bedacht. Dan kruip je onder de tafel. Dan ziet de tegenstander je niet. Kleed je erover en dan heel stil zijn. Zou David dat bedoelen? Nou, niet helemaal. David heeft het hier nu niet meer over de Heere God als herder. Hij heeft het over de Heere God als gastheer. En wij kunnen ons dat misschien niet zo goed voorstellen, maar in de tijd van de Bijbel ging dat zo. Stel, je was op reis en je was onderweg naar huis en je dacht, ik heb verkeerd gerekend. Ik ben te laat vertrokken, het wordt donker en ja, je hebt van die wilde dieren daar in Israël. Dus langs de kant van de weg onder een boom gaan slapen, dat moet je niet doen. Dus wat deden de mensen dan? Dan klopten ze aan bij iemand en dan zeiden ze, mag ik hier bij u achter de poort op het erf of in het huis, mag ik misschien de nacht doorbrengen? Mag ik hier misschien schuilen? Dus als je als gast, als reiziger, als vreemdeling aanklopte, dan was er altijd wel iemand die opendeed en in Israël zegt dan nooit iemand nee. Dat zit bij die mensen in hun cultuur, zo'n moeilijk woord. Dat is zoals ze dat met elkaar doen. Heel gastvrij. En het was zo belangrijk dat je dat deed, dat de gastheer zei, zolang je bij mij aan tafel zit, zolang je bij mij in huis woont, zolang je achter mijn poort zit, ben je veilig. Ben je veilig. Als er dan mensen komen die jou willen pakken, als er mensen komen die iets naars met jou willen doen, dan zeg ik, ho, 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 ho. Het is dan wel geen familie van me, maar hij of zij zit bij mij aan tafel. En ik zorg ervoor dat jij niet bij die persoon kan komen. Mooi, hè? Ik zei het al, het is lijdenstijd. De Heere in de hemel, de Vader heeft gezegd, wie bij mij aan tafel komt, die is veilig. En Jezus heeft gezegd, Vader, als u mensen weer naar huis wil vragen, als u de deur wil openzetten voor mensen als David en als Sarah en als Floris en als Jan en als Marieke en als Julia, dan wil ik de hemel wel verlaten, wil ik wel naar de aarde gaan, dan ga ik aan het kruis hangen. En de Vader heeft naar de Heere Jezus gekeken. En de Heere Jezus keek terug. Toen knikten ze allebei. Zo gaan we het doen. Zo zorgen we ervoor dat mensen veilig kunnen zijn in het huis van God. Tegen de zonde, tegen de duivel. Wat een zegen, hè? Dat je zo mag bidden. Of niet? Zul je dat doen? Niet alleen om te vragen wat goed is voor jou alleen. Je mag ook vragen wat goed is voor een ander. En je mag weten, net als David, dat als ik de Heere zo vertrouw, dat ik eenmaal de herder zal zien. Nu nog niet. Nu hoor ik over hem uit de Bijbel. Ik lees van hem in de Bijbel. Ik hoor hoe de dominee erover preekt. Ik zing van hem. Straks ook weer een prachtig lied wat jullie voor ons gaan zingen. Dat is allemaal door het geloof. Maar geloven is vertrouwen. Ik vertrouw erop. Zeggen je de kinderen dat mee vanmiddag? Samen met de ouderen. Ik vertrouw erop dat God straks met Jezus hier op de aarde verschijnt. En dat hij zegt, kom, gezegende van de Vader. Kind, ik zal je op de nieuwe aarde laten ingaan zonder angst. Zonder pijn en zonder zonde. Tot slot, jongens en meisjes. Jullie hebben goed geluisterd. Jullie zijn stil geweest tijdens de preek. Dus ik ga het ook niet langer maken. Het belangrijkste is gezegd. De naam van Jezus heeft geklonken. Jullie hebben gehoord wat vertrouwen is. Jullie weten dat Jezus naar de aarde kwam om ons te redden. Maar jullie kinderen snappen dat veel beter. Wat David bedoelt, dan mensen die wat ouder worden. Soms, hè, ouderen, volwassenen, kun je wel eens denken, oké, die middagdienst pak ik dan mee. Het is altijd wel aandoenlijk, die reacties van de kinderen en zo. Nou, wie weet wordt er nog een passende psalm gezongen. Ik moet u eerlijk zeggen, toen we maandagavond Moderamenvergadering hadden, toen werd er gevraagd door een van de broeders uit het Moderamen, dominee, waar gaat u over preken? Ik zeg, ja, ik denk toch maar Psalm 23, want ja, de HGB had hij uitgekozen. En ik probeer meestal, of van van de LCJ of van de HJO, een thema te kiezen wat aangedragen wordt. Maar ik had er eigenlijk niet zoveel zin in, want ik had er al zo vaak over gepreekt. En ik denk, wat moet ik er nou nog van maken? Iets nieuws voor de kinderen. Maar naarmate ik er meer mee bezig was, dacht ik, ja, Floris, dat kun je nou allemaal tegen die kinderen zeggen. En die kinderen, die knikken, die snappen het eerder dan jij. Waar is nou dat kinderlijke vertrouwen dat de Heere zorgt? Ook als je gezondigd hebt, dat je er echt op mag vertrouwen dat je zonden weer vergeven worden. Dat als je wel eens bang bent voor de dood, dat je echt niet bang hoeft te zijn voor het kwaad. Want als de Heere bij je is, dat je dan sterven kunt. Waar is dat vertrouwen, ouders, volwassenen? Misschien dat de juf het wel verteld heeft op de club vanmorgen. Ik zag het op de achterkant van de voorbedenpunten staan. Volgens mij was dat een lesschets. Dus ik denk dat het voorbeeld wat u ter hand gegeven werd, misschien wel gebruikt is. Nou, dat voorbeeld kwam mij bekend voor en daar eindig ik mee voor de ouderen. Er werd gezegd, probeer het vertrouwen op God maar uit te leggen met een vader die onderaan de trap gaat staan en dan tegen zijn zoontje of zijn dochtertje zegt, terwijl ze op de tweede of de derde tree gaat staan, spring maar, en dan doet die vader zo. Wat zegt een kind dan? Ja, papa, dat ga ik niet doen. Stel dat u mij niet vangen kan. Zegt een kind dat? Denk het niet, hè. Of je vader moet een rugprobleem hebben, maar dan neem ik aan dat hij niet onderaan de trap gaat staan. Een vader die dat doet, die weet, ik kan dit. En ik zie dat mijn kind mij vertrouwt. Toch, dat is vertrouwen. Je vader zegt het, dus je springt. Dan weet je dat ik dat vroeger heel vaak met mijn vader deed. Dan ging ik op de derde tree staan en dan zei mijn vader, springen jongen! En dan sprong ik. Kunnen jullie misschien nu niet voorstellen? Nee, maar ik ben ook klein geweest. En dan kwam ik op de vierde tree en dan ging ik op de vijfde tree staan. En het werd natuurlijk steeds spannender. En mijn vader zei, kom maar jongen. Hop, hij had me weer, ook vanaf de vijfde tree. En als ik dan naar de zesde tree ging, dan kwam mama erbij en zei ze, nou is het afgelopen. Want dan wordt het gevaarlijk. Tot zover het voorbeeld voor de kinderen. Maar ik zou het voor u vertellen, ouders. Toen ik een aantal jaren terug op een verjaardag naast mijn vader zat, herinnerde die mij aan dat spelletje van vroeger. En hij wist dat ik niet zo goed in mijn vel stak. Dat betekent, jongens en meisjes, dat het niet zo goed ging met de dominee toen, een paar jaar geleden. Oh ja, je zag er niks aan hoor, ik liep niet bij de dokter. Maar ja, als je gelooft, is vertrouwen niet altijd makkelijk. En mijn vader wist dat, die zag dat aan mij. En hij zat naast me en hij zegt, weet je nog dat jij vroeger van de trap afsprong als ik zei, springen jongen. En ik zei, ja pa, dat weet ik nog. Hij zei, zou je dat vandaag ook nog doen als ik het je zou vragen? En ik keek hem aan. En ik schudde met mijn hoofd. Ik zei, nee. Ja, ik was toen de tijd ook al een goede 80 kilo. Dus het is wel even geleden, dat ziet u. 1,94. En mijn vader, ja, dat was niet meer de man van vroeger. Die was toen ook al een goede 60. Dus ja, dan ga je denken, hè. Stel dat mijn vader door zijn rug heen gaat. Stel dat iemand ziet dat ik spring. Ze denken, die is niet goed. Toch? Dat ga je toch niet meer doen als volwassen man van de trap afspringen. Iemand in iemands armen. Ga je allemaal nadenken. Dat bedoelde mijn vader. Hij zei niet, zullen we dat nog eens gaan doen? Zou je dat nu nog durven? Met het idee dat we het echt zouden gaan doen. Maar hij keek mij aan en hij zei, ik snap dat je dat nu niet meer doet. Ik heb alleen een vraag voor je. Als jouw hemelse vader vandaag de dag van jou vraagt om hem te vertrouwen, zou je dan nog springen, jongen? En dan word je ineens weer even heel klein. Volwassen mensen hier in de Laankerk. En is het Jezus die zegt, doe maar net als David. En luister naar de goede herder. Als je niet wordt als een kind, is bidden niet te doen. Voor de vorm hou je het een poosje vol. Maar bidden is vertrouwen. En vertrouwen, dat vraagt om overgave. Ook als je niet kreeg wat je wilde. Ook als je al lang bidt en geen antwoord lijkt te krijgen. De Heere is mijn herder. Wat mij ook zal ontbreken. Als ik hem heb, wie heb ik naast hem nodig? Hij is mijn deel. mijn zalig goed. En zelfs ter dood toe zal hij mij geleiden. Amen. Gaan we nu uit deze psalm zingen, het eerste vers. Psalm 23, vers 1.